Het zijn ook vaak een beetje black swans, hè? Het zijn dingen waar je niet helemaal op voorbereid bent, die dan toch heel verstorend kunnen zijn.
Welkom bij De Keten in Zicht, de podcast over het creëren van grip op digitale toeleveranciers. Je bent afhankelijker van anderen dan je denkt. En één zwakke digitale schakel kan je hele organisatie stilleggen. Hoe herken je zwakke schakels voordat ze schade veroorzaken? Mijn naam is Lucinda Sterk en dit is De Keten in Zicht. Welkom bij aflevering 2 van De Keten in Zicht. Vandaag gaan we het hebben over geopolitieke ontwikkelingen en de invloed die die hebben op je toeleveranciersketen. Ik doe dat niet alleen. Ik doe dat samen met Koen Sandbrink-Schuur, cybersecurity adviseur bij het Nationaal Cybersecurity Center. Welkom Koen.
Dankjewel.
En met Dimitri van Zandvliet, CISO bij de NS. Welkom Dimitri.
Dankjewel, Lucinda.
Ja. We gaan het hebben over de geopolitieke ontwikkelingen. Wat versta jij daaronder precies, Dimitri?
Ja, dat is nogal een breed containerbegrip. Maar voor ons bij de spoorwegen, ik ben zelf nu 4,5 jaar binnen bij het spoor. Toen ik binnenkwam zaten we in de coronaperiode. Dat was al heel bijzonder. Met lege stations en mensen die thuis moesten werken, moesten we heel snel laptops uitleveren. Maar redelijk snel daarna begon de oorlog in de Oekraïne. En toen kregen we last met de aanvoerketens, hè? Dus allerlei grondstoffen. Toen zijn we risicogroepen gestart, keken naar financiën, kijken naar grondstoffen en kijken naar cyber natuurlijk. Dus dat was een van de onderdelen die voor ons heel belangrijk was. En dat is eigenlijk alleen nog maar erger geworden de afgelopen 4,5 jaar.
Ja, het heeft niet stilgestaan natuurlijk, nee. Alle ontwikkelingen in Europa en in de wereld. Ik kan me voorstellen dat het ook grote invloed heeft op jullie toeleveranciersketen. Kan je kort schetsen met hoeveel toeleveranciers je werkt bij de NS?
Ja, dat zijn er tienduizenden. We hebben natuurlijk materieel, we hebben stations. We doen zelf aan onderhoud van treinen. We hebben meer dan 1400 applicaties. Dus we hebben heel veel SaaS, we hebben IA's, we hebben consultancy leveranciers. Dus dat gaat echt, dat is het hele scala aan leveranciers van klein MKB tot grote multinationals. Die kun je bij ons vinden. Ook bijvoorbeeld de Alstoms, de Stadlers, die de treinen leveren en bouwen en onderhouden. Dus dat gaat heel ver. En ook Amerikaanse leveranciers zitten erbij. En soms zelfs nog een paar Chinezen.
Ja. En hoe hou je overzicht op die tienduizenden leveranciers? Dat lijkt me een waanzinnig getal.
Ja, we hebben natuurlijk wel aparte afdelingen. Net zoals we een cybersecurity afdeling hebben inmiddels, zijn er natuurlijk al gewoon inkoopafdeling. Een inkoopafdeling, contractmanagement afdeling. Voor IT hebben we aparte IT-contractmanagement, contractmanagers. En dat doen we met grote teams. En bij aankoop, als het boven een bepaald bedrag gaat, dan moeten we natuurlijk aanbesteden. Dus daar hebben we allerlei aanbestedingsdocumenten waarin wij ook voorwaarden stellen. Inmiddels natuurlijk ook cyber en AI inkoopvoorwaarden. En daar moet je aan voldoen, anders is het bijvoorbeeld een ISO 27001 of een SOC 2 type 2 assurance verklaring. En als je die niet hebt, dan kan je gewoon niet leveren. Geldt overigens voor ons ook, hè. Als wij moeten leveren om mobiliteitsdiensten te leveren aan het ministerie bijvoorbeeld, dan moeten wij ISO 27001 gecertificeerd zijn. Als je dat niet bent, dan mag je niet leven. En gelukkig zijn we dat inmiddels, hebben we dat soort dingen. Ja.
Ja, dat is wel mooi. Want dat is een beetje wat Koen ook in de eerdere aflevering ook zei. Is, hè, zorg dat je goede afspraken maakt met je toeleveranciers. Heb jij daar nog tips voor hoe je dat aanpakt?
Nou, wij zijn nadat wij, dat is 2 jaar geleden, dan moet je me even helpen. Het blauw datalek, weet je nog wel?
Ja.
Toen waren er best wel wat bedrijven in Nederland waar de data van op straat zou komen te liggen. En dat was voor ons ook wel weer een eye-opener, een versneller om versneld ook een cybersecurity risk management afdeling op te tuigen. Dus wij kijken naar de supply chain met een aantal cybermensen. We hebben eerst alle contractvoorwaarden aangepast. Dus samen met de legal afdeling en de inkoopafdeling gezorgd dat alles wat nu naar binnen komt in ieder geval voldoet. Dan de lopende contracten waar mogelijk aangepast. We houden natuurlijk heel goed de omgeving in de gaten. Dus ook het stukje dreigingsmanagement, het dreigingsanalyse doen we vaak samen met Koen en zijn collega's. Dus we kijken welke statelijke actoren, welke landen zijn misschien wat extra risicovol en kun je beter weren. Kan natuurlijk niet altijd. Hè? De Europese aanbestedingswetgeving geeft daar niet altijd ruimte voor. Maar ja, dus daar hebben wij een aparte club voor neergezet. En de eerste, toen zeg maar, ja, je kunt niet alles gelijk doen. Dus we hebben toen gezegd, we gaan de eerste, meest risicovolle IT-leveranciers als eerste doen. Daar zijn we mee klaar. In de tussentijd zijn we ook bij NS bezig om 14 IT-kabels opnieuw in de markt aan te zetten. En ook daar hebben wij ja, de cyberparagrafen in meegeschreven. De AI-paragrafen inmiddels ook. Dus dat is.
En hoe bepaal je dan wat de meest risicovolle leveranciers zijn? Heb je dan een afwegingskader daarvoor?
Ja, wij kijken natuurlijk naar de. We zijn 21 december 2021, net nadat ik binnenkwam, aangewezen als AED, aanbieder essentiële dienst. En er zijn een aantal hoofdprocessen voor het rijden van passagiers die belangrijk zijn. Dat is natuurlijk het rijden zelf, de besturing van de organisatie, de bijsturing ervan. Dus als er zeg maar een ongeluk is gebeurd of als er een trein is uitgevallen, dan moet je bij gaan sturen. Moet je het personeel bijsturen, moet je het materieel bijsturen. Dus dat is een heel belangrijk proces. En de informatievoorziening eromheen is natuurlijk even zo belangrijk. Want als passagiers naar de verkeerde perrons lopen, dan wordt het ook complex. Dus we hebben zo een aantal van die processen gedefinieerd. En als leveranciers in die processen in prikken, dan zijn ze heel belangrijk. En als we het bijvoorbeeld draaien op een stukje cloud van zo'n leverancier, dan is dat heel belangrijk en dan staan ze bij ons op de radar.
Ja, en om hoeveel leveranciers gaat dat dan? Want je zegt, we hebben 12.000.
We hebben er dus 100, de 100 meest risicovolle hebben eruit gepakt. En daar zijn we eerst mee aan de slag gegaan. Ze hebben ook weer van geleerd. En we hebben daar het CIRA-model van het CCV voor gebruikt. En dat werkt goed.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk dan, dat zijn de te beschermen belangen, hè? Zoals jij dat dan noemt.
Ja, precies. Ik heb dat eerder inderdaad verteld, dat je altijd als eerste kijkt naar welke belangen je te beschermen hebt. En dan kijk je dus inderdaad naar je primaire proces. En wat is daar nou echt essentieel voor? En het is op zich een hele goede aanpak om dan inderdaad te beginnen met, nou ja, je top 100 zoals jullie het gekozen hebben. En misschien, zeg maar, uit tienduizenden leveranciers. Ja, dan is 100 is maar 1%. Hè? Maar het is, je houdt het behapbaar. Je kunt er beheersbaar mee beginnen. En van daaruit kun je verder bouwen, inderdaad.
Ja, dus de NS heeft echt gekeken van, nou, wat zijn nou onze primaire processen? Wat moet er gewoon altijd door kunnen gaan? Treinen moeten kunnen rijden. Informatie voor de passagiers moet door kunnen gaan. En die leveranciers, die zetten we dan op een top 100 list. Met wie we speciale afspraken maken.
Ja, dat klopt grotendeels. We kijken ook naar bijvoorbeeld, worden specifieke privacy elementen verwerkt, dan zat dat er ook nog bij. Dat is dan niet per se een landsbelang, maar wel heel belangrijk wettelijk en voor de passagiers en de medewerkers.
Ja, en komt dat dan weer voort uit die datalek bij Blauw, bij het onderzoeksbureau, wat jullie toen in opdracht van de NS heeft toen onderzoek uitgevoerd?
Ja, nee.
Daar is een datalek toen geweest. Heeft dat dan nog invloed gehad op hoe jullie met leveranciers omgaan?
Ja, dat vertelde ik net. Dus dat was eigenlijk de katalysator om voor ons een versnelde afdeling neer te gaan zetten. En die hebben we nu opgebouwd met zo'n 6 FTE. De vraag is of dat voldoende is. Maar het idee van het CIRA-model en het CIRA en het CCV is ook dat je met alle eindgebruikers die leveranciers gaat assessen en die assessments gaat hergebruiken. En ook daar gaan we nu kijken in hoeverre dat als wij een assessment gedaan hebben, dat bijvoorbeeld Schiphol dat kan inzien en kan hergebruiken en zeggen, oké, het is al gedaan, voor ons is het ook goed. En andersom natuurlijk, hè?
Ja.
En dan zou je met het hele, zeg maar, ecosysteem kun je elkaar een hoop werk gaan besparen. Want anders zit je allemaal spreadsheets heen en weer te sturen. En daar wordt niemand echt blij en wijzer van.
Ja, ik kan me voorstellen dat NCSC daar wel heel blij van wordt.
Nou ja, blij.
Tenminste, hoe daar zo wordt samengewerkt in de keten.
Ja. Nee, kijk, samenwerking in de keten, dat is inderdaad, zien we graag. En je kan daar inderdaad als sector samen in optrekken. Hè? Dus met je branchegenoten gezamenlijk naar leveranciers treden. En je hebt hoe groter je wordt, zeg maar, hoe groter je verenigt, des te sterker sta je in die keten ook naar grote toeleveranciers.
Ja. En ook kleine toeleveranciers.
En kleinere toeleveranciers. Ja, maar dat is sowieso altijd een makkelijkere relatie om te onderhouden. Weet je wel? Die zijn vaker bereid om zich aan te passen voor jou als grote klant. Maar als je een kleine klant bent voor een grote toeleverancier, dan moet je elkaar een beetje opzoeken om dat te doen.
Is dat ook jouw ervaring, Dimitri? Dat je met kleinere toeleveranciers makkelijker afspraken maakt dan met grote?
Ja, je zou bijna kunnen zeggen, die kun je wat sneller onder druk zetten, hè? En daar is de impact groter als je stopt met de relatie. Keerzijde is ook wel dat die kleinere bedrijven vaak wat minder middelen hebben om zich te wapenen tegen alle cyberdreigingen. En daar moet je dan natuurlijk ook samen optrekken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor kleine gemeentes en kleine overheden. Dus je moet wel elkaar een beetje helpen. En wellicht dat daar de overheid daar ook nog wel een step-up kan doen, hè, om het aanvalsoppervlak in de gaten te houden. Misschien wat proactiever te informeren als er iets op de perimeter gebeurt. En daar is nog wel wat werk te verzetten. Daar liggen wat kansen.
Ik hoor, ja. Ik hoor hier wat interessants aan de overkant van de tafel, Koen. Dus wat meer informatie delen, proactief, dat kan iedereen helpen. Maar volgens mij wordt daar inmiddels aan gewerkt. Ook in het kader van de NIS 2, dacht ik zo. Is dat we allemaal cyberweerbaarder moeten worden. En hoe helpt de NS dan als grote speler om die kleinere toeleveranciers cyberweerbaarder te worden? Spelen jullie daar ook een rol in?
Ja, dat doen we natuurlijk al bij de contractering. Dus we hebben al natuurlijk gewoon de standaardprocessen is dat je moet voldoen aan de inkoopvoorwaarden. Als je dat niet doet, dan kun je gewoon niet leveren. Dus het is ook een soort darwinistische wet die inmiddels aan het gelden is. Of je wordt gehackt of je mag niet meer leveren. Nou, is allebei niet goed voor je omzet. Maar wat je ook wel ziet is dat we proberen nu, we hebben afgelopen jaar best wel wat threat intel capability opgebouwd. We hebben ook een goede response capability. Dus als wij zien op het dark web bijvoorbeeld op een forum dat een leverancier gehackt is of dat er bestanden aangeboden worden. We hebben natuurlijk altijd goed contact met NCC. Dus of wij worden geïnformeerd of wij informeren. Nemen contact op met zo'n leverancier. En het eerste wat we zeggen is, kunnen we je helpen? Heb je forensic capability? Weet je wie je moet bellen om je te ondersteunen? Anders hebben wij wel een adresje voor je. Nou, soms wordt dat heel erg op prijs gesteld. Dan zitten ze met de handen in het haar. Dan hebben wij het eerst gezien op dark web. En dan wisten ze het zelf nog niet. Het gebeurt nog niet zo heel vaak hoor. Maar het is al een paar keer voorgekomen in de afgelopen 4,5 jaar. En dan ga je met elkaar in dialoog. En op een gegeven moment willen wij natuurlijk ook weten van, zit er NS-data bij? Zijn wij misschien, moeten wij in actie komen? En dat duurt dan misschien een dag of twee. En dan moet je de logfiles onderzoeken. Nou, als er data van NS bij kan zitten, vaak weet je het niet eens zeker. Dan gaan we mee kijken, dan gaan we mee onderzoeken. En ook zelf natuurlijk actie doen.
Ja, dus eigenlijk zijn een soort mini cybercenter zelf gaan bouwen. Ook om te kijken op het dark web, wat is er van onze toeleveranciers bekend? En zodra je ziet dat zij doelwit zijn van een cybercriminele activiteit, dan acteren jullie daar ook op.
Ja, zeker.
Ja, dat is razend interessant, wat jullie daar zien en doen. Ja.
Ja, een paar mensen die dat ook heel erg leuk vinden en die zijn er dag en nacht mee bezig. En dat is ook goed, want je moet iedere minuut telt natuurlijk.
Ja, en zijn er ook toeleveranciers die dan zeggen, ja, maar ik heb liever niet dat jullie dat doen?
Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt, nee.
Nee.
En meestal nemen ze ook de telefoon op. Ja.
Dat is dan wel heel
mooi. Ja, precies.
is dat wat je vaker ziet gebeuren bij grote bedrijven, Koen? Dat zij hun eigen threat intel gaan organiseren?
Ja, er zijn een aantal grote bedrijven inderdaad in Nederland die dat die het als sterke ook een beetje gewoon opnemen voor de kleinere organisaties in hun keten. Want ja, daar heb je zelf uiteindelijk ook alleen maar voordeel van. Hè? Door je eigen capaciteit ook beschikbaar te stellen op het gebied van threat intel inderdaad en respons. Kun je zo in feite de hele sector vooruit helpen.
Ja, maar even terug naar het geopolitieke verhaal. In hoeverre weegt dat dan nog mee met het toekennen van leveranciers? Je zei net zelf ook dat, nou ja, volgens de Europese aanbestedingsregels mag je daar niet altijd rekening mee houden.
Ja.
Is dat een doorn in jouw oog?
Ja, eigenlijk best wel. Eigenlijk best wel, want je hebt natuurlijk best een paar jaar geleden waren we ook een paar keer in de krant gekomen dat Chinese camera's bij ons in de treinen zaten en op stations en zo. Het was de kop, geloof ik. ProRail haalt de camera's weg en NS laat ze zitten. Heel zuur was het eigenlijk. Maar ja, je moet je voorstellen dat die camera's zitten er natuurlijk soms. Sommige treinen rijden gewoon tientallen jaren. Die zitten dan op de kopse kant of die zijn misschien verbonden met een stukje operatie op een. We noemen dat dan een laag safety niveau. Als je dat gaat vervangen, dan moet je zo'n trein hercertificeren. En daar gaan miljoenen mee gepaard. Bovendien moet die trein uit de dienstregeling gehaald worden. Dus buiten het feit dat het allemaal heel veel geld kost en complex is, kun je ook gewoon die camera isoleren en airgappen en zorgen dat het niet aan het internet hangt, in een apart VLAN zit, zodat Xi Jinping helemaal niet bij die camera kan. En die discussie vergeten we wel eens te maken. Hè? Dat je ook gewoon risicomitigerende maatregelen kunt treffen. En ik zou bijna zeggen, ja, dat moet je met alle devices doen. En dat doen wij ook met alle devices, niet alleen met de Chinezen.
Ja, en is er dan te weinig kennis van om dit soort zaken goed te kunnen beoordelen? Is het dan heel zwart-wit, zo van of ze moeten weg, ja, of ze mogen blijven?
Maar nou, bij ons niet. Bij ons is die kennis er zeker. En ook bij Koen en zijn collega's. Maar het zijn mooie krantenkoppen.
Ja, en dan worden jullie weer een beetje in een hoekje gestopt.
Ja, dan moet je het uitleggen. En dan na de uitleg, meestal is het dan ook wel duidelijk. Maar het is wel zo wat je zegt, als wij materieel bestellen, dan kunnen de leveranciers, en dat kunnen dan de treinenbouwers zijn, vaak zelf nog beslissen wat voor componenten daarin gestopt worden. En camera's zijn dan heel erg zichtbaar, maar soms zit er iets in een onderdeel wat bijvoorbeeld DNS resolved ergens in het buitenland. Terwijl je denkt van ja, dat kan toch ook gewoon in de Europese zone gebeuren. Maar dan is dat hardcoded en dan kun je daar per se niet bij. Soms krijg je hele gekke. Laatst hadden wij een CO2-meter die werd neergezet om te kijken in het pand. Ja, mag dat ding aan het wifi? Nou, dan kijken we er eens wel even naar. Hè? Want wat doet dat ding? Nou, dus hebben we dat opengebroken met hamer en beitel. En daarvan zeiden we, ja, dat willen we eigenlijk liever niet. Want daar gebeuren dingen die wij niet oké vinden. Dan moet je wel heel scherp zijn. En heel de organisatie moet eigenlijk een beetje aan wennen toch wel dat je niet zomaar alles kunt gebruiken en wilt gebruiken.
Ja, en dan moet je echt de hele organisatie moet je mee hebben in die security mindset. Ja. Is dat iedereen wel twee keer gaat nadenken van is dit wel handig is dat het, we dit doen?
Precies.
Maar tot hoever reikt jouw invloed dan op die manier? Want die treinen worden vaak gebouwd in het buitenland.
Ja.
Die buitenlandse bouwers die hebben ook weer contracten met andere buitenlandse leveranciers. Dus hoeveel stappen reikt de lange arm van Dimitri van Zandvliet?
Nou, die van mij is sowieso niet zo lang. Wij werken vanuit de tweede lijn. Dus wij maken het beleid en we controleren en we houden toezicht. En het is met name bij ons de bedrijfsonderdelen. En bij ons is dat dan treindigitalisering die daarover gaat. En met zeg maar de aankoop van de treinen ook zorgt voor de juiste beschrijvingen. We doen ook van tevoren natuurlijk allerlei dreigingsanalyses op papier. Om te kijken van waar zitten aanvalspaden in de configuratie zoals we die nu gaan bestellen. Dus daar wordt uit en te na over nagedacht. Samen met de leverancier gaan we in dialoog. Maar dan houdt het denk ik wel een beetje op.
Ja, dus er zit altijd ook een blinde vlek.
Nou ja, blinde vlek wil ik niet per se zeggen. Maar je hebt niet altijd zeg maar de uiteindelijke tot ieder laatste schroefje, zeg maar, de zeggenschap.
Nee.
En dat kan ook niet, hè? Want dan moet je het allemaal zelf doen en controleren. Daarvoor besteed je juist dingen uit.
Ja, en wat dan worden de treinkaartjes nog duurder uiteindelijk?
Ja, als de overheid dat niet subsidieert wel.
Ja. denk je ook wel eens na vanuit de aanvalshoek? Is dat je dan denkt, we gaan nu nadenken. Oké, wat als ik een cybercrimineel zou zijn en deze sprinter moet hacken?
Ja, dat doen we heel veel. Dat hebben we natuurlijk laatst bij de NAVO-top was dat heel duidelijk. We kijken natuurlijk naar triggering events. NAVO-top was er daar één van, maar bijvoorbeeld verkiezingen is er daar één van. En dan kijk je hoe kunnen ze de zaak verstoren, zodat mensen niet naar de stembus kunnen. Of bij de NAVO-top dan dat diplomaten niet naar de top kunnen. En daar hebben we met NCSC, met NCTV, met de politie, AFD samengewerkt. Met ProRail ook, om te kijken wat zijn nou de meest geëigende attack vectors, aanvalspaden. En kunnen we daar een beetje op in gaan zetten, kunnen we daar wapenen. Dat is een hele fijne samenwerking geweest en hopen natuurlijk dat die samenwerking wat langer duurt dan alleen de top. Dus dan zijn we ook aan het kijken hoe kunnen we dat een beetje bestendigen. Toen kwam er weer een volgende verkiezing aan. Dus we oefenen wel veel met verkiezingen in Nederland. Dus dat is op zich wel, ieder nadeel heeft een voordeel. Maar goed, dus wij oefenen veel. We kijken naar scenario's. Met ProRail oefenen we 1 keer per jaar. We waren ook goalpartner bij de Isidor oefening.
Ja, wat is Isidor precies, Koen? Kan je dat uitleggen?
Isidor is een door het NCSC georganiseerde grootschalige oefening. Waar heel veel partijen uit vitale infrastructuur aan kunnen meedoen. Dus daar hebben we al 4 edities van gehad in het verleden. Of ben ik al de tel kwijtgeraakt? Misschien zaten we al op 5. Maar dat zijn oefeningen waarbij we echt gewoon een grootschalige digitale verstoring simuleren. En iedere deelnemende partij krijgt daarvoor injects. Hè, dus gewoon informatie van nu gebeurt er dit en dat. En dan moet je maar zien te reageren zoals je zou reageren in die situatie.
Ja, en oefenen jullie dan ook met geopolitieke dreigingen?
Volgens mij, als ik me het scenario van de laatste keer herinner, zat er een beetje geopolitiek wel in verweven. Afkomstig van een fictief land. Dat maakt het voor ons een beetje lastig om te oefenen, want we hebben helemaal geen duiding bij wat dat fictieve land dan voor type dreiging vormt, weet je wel. Maar het speelt een steeds grotere rol. Het is geopolitiek is echt aan het groeien. Vooral het bewustzijn eromheen. Kijk, de dreigingen die uitgaan van geopolitiek, die bestonden eigenlijk altijd al. Hè? Je hebt altijd al het risico gehad op spionage vanuit het buitenland. En ik weet nog, zelfs toen ik nog maar net in het vakgebied cybersecurity rolde, toen was de Patriot Act in Amerika was toen al een zorgkindje. Hè? Die konden als president Bush je als terrorist bestempelde, dan mochten ze alle gegevens uit alle clouds plukken. En we hadden toen dus al die Amerikaanse big tech waar we van afhankelijk waren en waar theoretisch staatsspionage van de NS op kon worden van de NS, sorry, nee, VS.
Dimitri spioneert niet hoor.
Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet.
Zouden we niet zeggen.
Nee.
Maar toen was dat spionagerisico dus al bekend. Alleen op een gegeven moment is de rel rondom de Patriot Act een beetje gekalmeerd. En nu zien we dat dus inderdaad met die Chinese camera's. Hè, gaat Xi Jinping nu daar een beetje op meekijken. En het zijn allemaal enge spookverhalen, maar het is inderdaad... Ja, de krantenkoppen zijn wel vet, maar door gewoon inderdaad zo'n maatregel te nemen als hang een camera niet aan het internet, ja, dan kun je zo'n risico makkelijk mee mitigeren. Dus het blijft gewoon een kwestie van, doe je risicoassessment en neem maatregelen. En een maatregel hoeft niet per se te zijn, we knikkeren buitenlandse troep de deur uit. Een maatregel kan gewoon zijn, we hangen een camera niet aan het internet of we zorgen voor een responsplan als er iets mee gebeurt. Of we schroeven een ding open of we hameren het en bijtelen het open om te kijken wat het precies doet. Hè? En zo kun je er ook mee omgaan.
Ja. Boerenverstand.
Ja.
Ja, het gezond boerenverstand gebruiken. Wat ziet het NCSC nu als de grootste geopolitieke dreiging?
Naast de spionage is er ook een beetje dat noemen we dan de rode knop dreiging. En daar werden we afgelopen jaar een beetje bang voor toen de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, hè, dat was bekend, die zou daar voerde president Trump sancties tegen en die mocht geen Microsoft producten meer gebruiken. Dus om politieke redenen werd dus de dienstverlening door Microsoft stopgezet. Dat ging toen alleen om zijn privéaccounts, bleek toen. Maar voor het internationaal strafhof als organisatie was dat een wake-up call. Zo van ja, wij zijn daar nu wel van afhankelijk. En voor hen was die rode knopdreiging dus echt heel erg reëel. Dat ze daar significantere maatregelen op hebben moeten nemen. En nu is het wel zo dat voor de rest van Nederland... Kijk, we zijn gewoon een bondgenoot van Amerika. En het is ook gewoon... Het zou diplomatiek vergaandere consequenties hebben als president Trump gewoon morgen besluit van we drukken die rode knop in en geen big tech meer voor Europa of zoiets. Dat zie ik niet zomaar gebeuren. Maar wat je wel hebt, en daar moet je wel ook een beetje rekening houden met bijvoorbeeld Chinese producten, is dat een economische sanctie dus wel kan leiden tot een kink in je leveranciersketen.
Ja, dus die bewustwording, daar zijn we nu wel mee bezig. Hè? Ze zijn langzaam een beetje aan het wakker worden van het idee, oh, wacht even, big tech, ja, er kan ook een keerzijde zijn. Is dat rode knop scenario ook iets waar jij mee bezig bent, Dimitri?
Ja, wel, we denken daar zeker over na. We hebben daar ook analyses op gedaan. Het is niet iets waar we nu direct onze koers op wijzigen. Maar het is wel zo dat we goed moeten nadenken in het algemeen, in brede zin, in sectorbreed, maar ook qua overheid. Wat is je digitale strategische autonomie? Waar ga je naartoe werken? En op welke onderdelen van de digitale infrastructuur wil je wat meer zeggenschap hebben? Dat kan cloud zijn, zoals Koen ook zegt. Dat kan je office-omgeving zijn, maar dat geldt ook voor DNS bijvoorbeeld. Dat geldt voor een aantal componenten waarvan je misschien iets zekerder wil zijn dat dat niet uitgezet kan worden. En dat kan, en dat zegt Koen al, door een Amerikaans president zijn. Nou, hopelijk komt er volgende keer een wat mildere variant die wat stabieler lijkt te zijn. Dat kan door China zijn. Maar het kan ook, dat hoorde ik laatst, dat vond ik heel interessant, is dat Elon Musk eigenlijk bijna ook een staat is geworden op zich. Dus die de satellieten uitzet in de Oekraïne. Ja, dan hadden ze ook even geen GPS meer en geen communicatie meer. Dus ook daar moet je rekening mee houden. En die keten in kaart brengen, waar ben je afhankelijk? Waar wil je afhankelijk zijn? Waar kun je het zijn? En weegt het op tegen de prijzenreductie die je hebt? De vendor lock-in die er vaak mee gepaard gaat? En heb je dan exit-clausules die ook executeerbaar zijn? Dat zeggen dan vaak, en dat is dan een soort compliance vinkje. Ja, er zit een hele mooie exit-paragraaf. Als ze overgenomen worden, dan kunnen wij eruit. Ja, ga er maar eens even uit met een hele diepe keten met 40 applicaties die met microservices aan elkaar zitten. Ga dat eventjes naar een andere cloud overhevelen. Daar ben je vaak een jaar, 2 jaar mee bezig. Dus het is vaak helemaal niet reëel om te denken dat je heel snel kunt overstappen. Ik vind het echt een beetje lachwekkend dat we daarop steunen en denken dat dat de oplossing is. Tegelijkertijd vind ik ook, dat zeg ik er ook vaak bij, is dat je de relatie met de huidige leveranciers niet moet verkwanselen. En Microsoft wordt vaak als voorbeeld aangehaald. Wij hebben echt een hele goede relatie met Microsoft. Met ook het CISO-team in Amerika. En dat is ook belangrijk. Daar moet je ook vertrouwen mee hebben. Daar moet je goede data-uitwisseling mee hebben. Met een NDA wellicht. Dus dat moeten we blijven doen. We moeten na blijven denken over de lange termijn. Nu geen domme dingen doen en snel ergens uitstappen, wat vaak niet eens kan. Maar wel als Europa gaan investeren, ook in de start-up, in het start-up ecosysteem. We hebben hele mooie bedrijven en je ziet dat die soms overgenomen door buitenlandse partijen. Omdat we in Nederland gewoon de ronde B, C niet voor elkaar kunnen krijgen.
Ja,
en dan zag ik wel weer een goed nieuws dat de Europese Unie in Tin Capital geïnvesteerd heeft, 20 miljoen geloof ik, om cyberbedrijven te gaan ondersteunen. Ja, dat moeten we vaker doen. Dus het ecosysteem ondersteunen. Zorg dat je mee investeert als Nederlands bedrijf, misschien als overheid. Zorg dat die start-ups ook bijvoorbeeld designpartners bij jou kunnen zijn. Of dat je designpartner wordt bij zo'n bedrijf. En dan kun je dan mee gaan bouwen aan het ecosysteem. Hoeft niet altijd met geld, kan ook gewoon met kennis en kunde. Dan, ja, als we het niet gaan doen, dan gaat het niet gebeuren. Dan staan we hier over 10 jaar weer en zeggen we van ja, we hebben geen alternatief. Er is geen Europese cloud.
Ja, want dat is vaak het grootste, wat wordt tegengeworpen.
Ja.
Is, we willen wel naar een Europese cloud. We willen wel naar een Europese leverancier, maar die zijn er niet.
Ja, nou, inmiddels zijn ze er wel een beetje. Hè, ze komen langzaam op. Dus ook het strafhof heeft volgens mij gekozen voor een, weet jij dat, Stackit of...
Ik weet niet welke ze hebben gekozen. Maar...
Volgens mij open source variant. Dus een aantal Scandinavische landen die zijn nu aan het overstappen. Dus het kan wel. En dan moet je met z'n allen gaan investeren. Dat je diezelfde cloud native functionaliteit kunt gaan ontwikkelen in je Europese variant. Die ook in de Amerikaanse zit. Want fair is fair. Dat is allemaal heel erg uitontwikkeld. Dat is hartstikke mooi. En dat zit allemaal in één omgeving. Dat is fijn. En dan heb je een dashboard bij. En dan kun je prikken en doorprikken. Ja, dat moet allemaal nog wel ontwikkeld worden in die andere systemen.
Ja, en wie zegt dan dat het in Europa stabiel blijft natuurlijk, hè? Dus blijft dat altijd een risico wat...
Maak je daar zorgen over?
Wat geopolitiek in Oekraïne natuurlijk gebeurt. En met NS hebben jullie natuurlijk ook mee te maken dat jullie buitenlandse partners in Polen en Oekraïne en dergelijke ook... hinder ondervinden van die geopolitieke aanvallen die er plaatsvinden. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar een beetje met argusogen naar kijkt en denk je, we hopen niet dat dat de grens overspringt naar Nederland.
Nou, sterker nog, we houden dat heel goed in de gaten. Dus wij kijken naar de railway sector heel specifiek, wat daar gebeurt op hybride varianten, op cybervarianten. Dus volgens mij vorige week Italië, dus de staatsspoorwegen die geransomwared zijn. Polen zeg je al, er was een ontploffing geloof ik en een derailment die mislukt was. En tegelijkertijd was in Warschau geloof ik, lagen een aantal metro's eruit die gedost waren. Het luchtruim was volgens mij verstoord. Nou, Koen weet het misschien beter dan ik, maar het is, het is niet fraai.
Nee, en dat is wel iets waar jullie ook op voorbereiden als NS?
Nou ja, hoe kun je daar op voorbereiden? Natuurlijk bereiden we ons voor. Op DDoS aanvallen zag je tijdens de NAVO top, zijn wij netjes overgeslagen. Omdat we toch wel een redelijke wasstraat ervoor hebben staan. Maar goed, je weet niet. Het zijn ook vaak een beetje black swans. Hè? Het zijn dingen waar je niet helemaal op voorbereid bent. Die dan toch heel verstorend kunnen zijn. En dan is de vraag, ben je resilient genoeg? Kun je snel herstellen? Heb je gezorgd voor backups en zo? Heb je die wel eens een keer getest? Hè? Die uit de kluis gehaald en een keer terug erop gerold en doet het dan allemaal nog. Dat moet je ook natuurlijk wel blijven testen en toetsen. Ja. En heel creatief zijn.
En zijn er dan, als je dan kijkt naar zo'n aanval bijvoorbeeld op de Italiaanse spoorwegen, kijk je dan ook naar welke leveranciers zij hebben, waar zij zijn geraakt en ga je die dan ook naast jouw eigen leveranciers leggen?
Ja, precies dat hebben we gedaan. Ja.
En dan kijken van, wacht even, zijn dat dezelfde leveranciers of waar zaten hun kwetsbaarheden? Hoe kunnen wij hier nou nog weer van leren?
Nou, het Italiaanse voorbeeld was een IT-leverancier die gehackt was. Dus wij hebben ook gekeken, maken we daar gebruik van en zitten we een beetje in de periferie. Dus dat die analyse doen we. Ja. En we kijken ook naar bijvoorbeeld, als de NCSC dat duidelijk maakt, de TTP's, de IOC's.
Indicators of compromise zijn het.
Ja, precies. En welke technieken worden er gebruikt? En zijn die bij ons misschien ook van toepassing? En hebben we daar misschien kwetsbaarheden zitten die we nog even snel moeten dichtfietsen?
Ja, en dat delen jullie dan ook weer met het cybercenter?
Ja, het gaat heen en weer. Meestal van de NCSC naar ons. Maar heel af en toe kunnen wij ook wel eens iets delen.
Ja, dat is mooi. Toch, Koen?
Is
de NS daar uniek in of delen meer organisaties in Nederland?
Er zijn meer organisaties die inderdaad ook feedback teruggeven. Zeker wanneer er zaken worden waargenomen als wij ergens voor waarschuwen. We nodigen partijen altijd uit om het ook bij ons terug te melden. En we hebben natuurlijk ook het Nationaal Detectienetwerk. Dat is echt een heel, je moet het niet zien als een technisch netwerk. Maar het is een partnerorganisaties waarbij we dus die informatie echt uitwisselen. En dan geven we bijvoorbeeld een IP-adres op als we weten van daar komt verdacht verkeer vandaan. Weet je wel? Dan kan iedereen dat in zijn eigen detectie opvoeren. En op het moment dat iemand ook daadwerkelijk iets ziet, dan kunnen ze dat aan ons terugkoppelen. En dan krijgen wij weer een beter beeld van hoe het landelijk ervoor staat.
Ja, en houden jullie dan ook bijvoorbeeld een blacklist bij met leveranciers? Of doen jullie dat, Dimitri?
Nee. Uiteindelijk gaan we niet leverancier specifiek zeggen van wat je wel en niet moet afnemen. Dat is volgens mij hebben we in het verleden één keertje Kaspersky antivirus afgeraden voor overheidsgebruik.
Ja, maar dat is inmiddels alweer 7, 8, 9 jaar
precies.
Geleden.
En nu kan niemand meer Kaspersky gebruiken vanwege de economische sancties tegen Rusland. Dus dat is nu niet meer een advies voor de overheid. Het is nu gewoon
voor iedereen.
Verplicht, verboden, zeg maar. Maar dat is iets, dat doen wij zo goed als nooit in feite. We gaan nooit echt op product- of leverancierniveau dingen wel of niet afraden.
Nee, en jij, Dimitri?
Geen commentaar.
Oh, nou, dat lijkt me duidelijk. We zijn aan het einde gekomen van de podcast. Zou je nog iets wil zeggen, Dimitri?
Ja, ik dacht, je kunt ook vrijwillig melden bij het NCSC. Dat hebben we inmiddels ook al 2 keer gedaan. Je hebt drempelwaarden waar je, zeg maar, als je daarboven komt, dan moet je verplicht melden volgens de wet, de WBNI. Maar je kunt ook gewoon melden als je denkt, het is interessant voor de collega's of voor de sector. En dan kan het NCSC er iets mee doen. Dat doen we ook met de IVD, die inmiddels ook bij ons in de ISEC zit. Dus als je dat met z'n allen gaat doen, dan krijg je echt een informatiepositie die een wezenlijk verschil kan maken. En ook net die paar minuten eerder kan opleveren.
Ja, ik hoor een oproep ook aan iedereen om zoveel mogelijk informatie te delen. Ook met elkaar, met het Cybercenter.
Zeker.
Om heel Nederland weerbaarder te maken.
Dus... oproep kan ik natuurlijk alleen maar onderschrijven. Ja. Dankjewel.
Bel Koen.
Ja, nou, en zijn collega's. Ja. Bedankt Koen. Bedankt Dimitri voor jullie expertise. Dit was aflevering 2 van De Keten in Zicht. Volgende aflevering gaan we praten met Sven Bastianen, Head of IT van Eindhoven Airport. Vond je dit nu een interessante aflevering en wil je meer weten? Kijk dan op versterkencyberweerbaarheid.nl of op de website van het Cybercenter ncsc.nl.